Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, van harte welkom in deze eredienst. Ook als u hier te gast bent vanmiddag, hartelijk welkom. Ook aan alle kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via internet nu of later. Voorganger in deze dienst is dominee W.J. Dekker uit Amersfoort. Van harte welkom. We hebben in deze middagdienst twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor Dorcas en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En beide collecten worden na de preek gehouden en zijn van harte bij u aanbevolen. Volgende week hopen we opnieuw twee diensten te hebben op zondag 3 december, eerste advent. Om 9:30 hier in de grote kerk, een dienst waarin voorgaat professor De Reuver uit Waringsveen. En om 4:45 opnieuw hier in de grote kerk hebben we een dienst onder leiding van dominee Foppe. En dan is er voorbereiding voor het heilige avondmaal. De weekbrief, als u nog geen weekbrief heeft, bij de ingang van de kerk liggen nog exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we beginnen deze met het zingen van Psalm 98, vers 4.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze dienst, de laatste dienst van het kerkelijke jaar. Een dag waarop de kerk bijzonder vooruitkijkt naar de komst van Christus en zijn koninkrijk. En laten we daar met elkaar van zingen. Door te zingen uit de bundel Weerklank, lied 225. Wij wachten op u, Zoon van God. U vindt dit lied in de weekbrief meegenomen. Lied 225, alle drie de coupletten. Laten wij nu met elkaar het geloof belijden in Vader, Zoon en Heilige Geest, Christus, die wederkomen zal op de wolken. En daarna zingen uit de nieuwe berijming, Psalm 96, vers 6 en 7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. Vers 6 en 7, nieuwe berijming, Psalm 96. Wij geloven en belijden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, wij komen samen tot u. Wij danken u dat u ons hier samenbrengt op deze plek in het hart van deze stad. Wij danken u voor kerk ook hier, een gemeente. Uw licht in deze wereld. Wij danken u dat u zelf hier in ons midden bent en ook in onze dagen van u laat horen en zien. Wij hebben het ook zo nodig, opdat het geloof zich weer opricht, wij het gaandeweg niet verliezen zouden, maar steeds weer ontvangen. Wij bidden u, Heer Jezus, Zoon van God, die zit aan de rechterhand van de Vader. U verscheen aan Johannes, uw volgeling, lang geleden, maar op Patmos, waar het eigenlijk voorbij leek te zijn, maar waar het einde leek gekomen, daar was u. En u sprak en liet van u zien. Het moet hem veel hebben gedaan, bemoedigd hebben. Wij bidden u dat u ook ons volgelingen vandaag hier bijeen tegemoet komt, opzoekt. Uw hand op ons legt, uw woorden spreekt, opdat we midden in deze wereld ons oog en hart gericht hebben en houden op u en uw koninkrijk dat zeker komen zal. Daarom verschijn, o Christus, Zoon van God, en laat uw heerlijkheid, uw licht ook over ons vanmiddag opgaan, opdat wij zouden weten hoe het zit, opdat we zouden weten waar het heen gaat, met deze wereld, met uw kerk, met een ieder van ons. Wij bidden u, Heilige Geest van God, wees in ons midden, in de kracht die u eigen is. Leg zelf de Bijbel voor ons open en wij samen ontdekken wat u daarin voor ons hebt weggelegd. Uw woord, uw boodschap voor vandaag. Geef uw geest aan een ieder van ons. Opdat wij de woorden die we horen echt horen en ervan ophoren, geloven en door de verkondiging, door deze dienst heen, door uw geest gemotiveerd onszelf opnieuw aan u toevertrouwen, die het leven is en opleven doet. U kent een ieder van ons, u weet wat in ons omgaat, wat speelt. Misschien kwamen we zomaar hier even binnenlopen. Weten we niet wat we verwachten kunnen? Raakt u ons aan en zegen ons. Ons allen, ook die meeluisteren thuis. En zegen de kinderen die hun eigen moment zometeen zullen hebben en hun leiding. Laat deze dienst zijn tot lof en eer van uw grote naam. Tot opbouw van ons, uw gemeente hier. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. En dan lees ik met u uit het eerste hoofdstuk. Vanaf vers 9. Johannes, een apostel van Jezus Christus, is om het geloof verbannen naar het eiland Patmos. En dan gebeurt, overkomt hem het volgende. Openbaring 1, vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genoemd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Ik keerde me om de stem te zien die met me had gesproken. En toen ik me omgekeerd had, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend, gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een 2-snijdend scherp zwaard. Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. De beide laatst gelezen verzen zijn de tekst voor de verkondiging. En als thema schrijf ik boven de preek een bemoedigend gebaar. We lazen van de rechterhand van Christus die hij op Johannes legt. Die doet denken aan de rechterhand van God. En daar zingen we van door te zingen Psalm 118, vers 7 en 8. 118, 7 en 8. Na de preek zingen we Psalm 138, het vierde vers. Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Johannes heeft dat ervaren en wij in onze dagen ook. Het kwaad dat overal is. Uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138, vers 4. Een bemoedigend dankbaar gemeente van Christus te Gorinchem. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de dag waarop we als kerk de eeuwen door ons bedenken wat komen gaat. Christus komt en we gedenken hen die stierven, ons ontvielen. U deed dat vanochtend en wij in Amersfoort ook. En dat je bedenken dat Christus komt en het gedenken van hen die ons ontvallen zijn, doen we bij het licht van Openbaring 1. Bijbelgedeelte dat er een is om nooit te vergeten. Op Patmos bevindt hij zich, Johannes, de apostel, dienaar, volgeling van Jezus Christus. En hij zit daar verbannen om het geloof, om het getuigenis van Jezus Christus. Het mag er niet zijn en daarom zit hij daar. Johannes, geroepen, maar nu uitgeschakeld. Patmos, je zou kunnen zeggen, dat is einde verhaal. Hier houdt het op. Er valt een deur in het slot. En wie had dat gedacht? Johannes in elk geval niet. Patmos, dat is heel ergens anders uitkomen. Patmos, dat is de kerk in de marge, toen al. Geloof dat bestreden wordt. Als het even kan, weg uitgetrapt. En daar zit hij, Johannes, gelovig man. En zit hij daar alleen. Patmos, dat is, het lijkt gedaan. Het lijkt gedaan met de kerk, de gemeente, het christelijk geloof. Nog even. En dan voorbij. Patmos, je raakt er zomaar ineens verzeild. Ligt niet per se heel ver weg. Dan denk ik inderdaad aan die momenten dat je aan het graf staat van een geliefde. Verloren. En het slaat door je heen. Het is voorbij. Hier toch houdt het op. Patmos, je ervaart zelf aan de lijve door hoe het gaat in je leven heel anders dan je had gedacht, gehoopt, gebeden. Patmos, ja, dat kan ook zijn je geloof. Nagenoeg voorbij, houdt het het wel of houdt het op? En ik, Johannes, was op het eiland Patmos. Zo opent dit Bijbelgedeelte. Ik was op dat eiland Patmos door toedoen van, ja, hoe zullen we het noemen? Door toedoen van het kwaad. Zo noem ik het vanmiddag. Evil, zou Trump zeggen. Het kwaad. Johannes, gelovig man, gelooft in zijn God en dat heeft hij vast ook nog steeds er op dat eiland Patmos, maar hij ervaart aan zijn lijve, het kwaad is er ook. En hoe gaat het tekeer? En wij zien, ervaren dat ook. Het kwaad. Het is een veelkoppig monster. Het kwaad heeft zoveel gezichten. Waar laat het zich zien? Daar laat het kwaad zich zien, zijn ware gelaat, waar het kapot gaat. Alles stuk, waar mensen kapot gaan. Het leven, waar de kerk kapot gaat, een gemeente, waar het geloof teloor gaat, wordt uitgetrapt. In de keizer van toen duikt die op, die realiteit van het kwaad. In overheden, toen en nu, die de levende God wegzetten. Hij duikt op in vervolging. Hij duikt op in haat en jihad, in mensenhandel, volkerenmoord. Het kwaad dook op in de verschrikkingen die zich voltrokken in Srebrenica. Mladic, die wel het beest van de Balkan genoemd wordt, is veroordeeld. Het kwaad werd zo zichtbaar toen. Het wordt zichtbaar in liefdeloosheid. De samenleving dichtbij, elkaar niet zien, niet willen zien. En in de dood. Wreed kwaad. Of waar denk je zelf aan als het gaat over de realiteit van het kwaad? Zichtbaar in pesterijen. Op het werk. Social media. Wat richt het niet aan? We leven na Pasen. Christus is opgestaan. Grote woorden. Maar dat kwaad. Evil. Zegt Trump. Verwijzend naar Noord-Korea. Maar welke kant kun je niet opkijken? Hoe lang nog? O God. En in die wereld. Zomaar ineens overkomt Johannes iets. Op een dag. Niet zomaar een dag. Op de dag des Heren. Weet hij nog. Op zondag dus. Het was op een zondag. En ik hoorde. En ik zag. Christus laat zich zien. Komt vanuit zijn hemel hoog hier naar beneden. Zoekt op. Raakt aan. En hoe? Gaat het zo op zondag? Ja, zo gaat dat op zondag. Nog steeds. Ook in onze dagen duikt hij zomaar op. Laat hij zich zien, van zich horen. Vanmiddag. Dat is het geheim van de kerkdienst. Hij zelf in ons midden. Zal Johannes meteen doorgehad hebben dat het Christus was die hem tegemoet kwam? Dat is nog de vraag. Maar in elk geval, hij is diep onder de indruk van de verschijning die hem overkomt. Hij probeert er woorden voor te vinden. Die ogen. Als vuur. Zo ook zijn voeten. Zijn gezicht. De hele uitstraling van deze verschijning. Zijn gezicht is als wanneer je tegen de zon inkijkt. Fel licht. Goddelijk licht. En toen ik hem zag, Johannes herinnert het zich nog, hij viel als dood aan zijn voeten. Hij smakte als het ware tegen de grond. Zo overweldigend was de verschijning. Johannes is helemaal nergens meer. Evenmin als Ezechiël toen God aan hem verscheen, eeuwen daarvoor. En net als die herders in de nacht van kerst, als het hemellicht van de engel ze omschijnt. Ezechiël wist het, die herder wisten het. En Johannes weet het ook. Hier is God zelf. En wat dan, als hij zich aan je openbaart? En hij legde zijn rechterhand op mij. Deze verschijning, Christus. Wat een bemoedigend gebaar. Je probeert je dat voor te stellen. Sprekend gebaar. Hij legde zijn rechterhand op mij. En zo laat hij vooralsnog zonder woorden weten. Hij heeft ons niet verlaten. Weliswaar opgenomen in de hemel. Maar hij heeft ons niet verlaten. Komt ons in deze wereld op Patmos genadig nabij. Raakt Johannes aan. Richt hem op. Zo ook jou en mij. Die rechterhand, die doet me denken aan de rechterhand van God. En hoe vaak komt die niet langs in de Bijbel? Dat zal wel niet toevallig zijn. En is die rechterhand niet sterk? Ja, een krachtige hand. We zongen ervan.
Die schemert hierdoor in de rechterhand van Christus.
Hij legde zijn rechterhand op mij. En doet hij nog? Zomaar, ineens, op zondag. Als je naar de kerk komt en je hoort die preek. Dat Bijbelwoord dat bij je binnenslaat, dat lied dat je heel veel doet. Die ene viering van het avondmaal. Zomaar, ineens, ongedacht, hij legt zijn rechterhand op mij. Waarom doet hij dat? Omdat hij wel weet hoe het ervoor staat en hoe het hier beneden gaat. Hoe dat is met mij en jouw geloof. Hij legt zijn rechterhand op mij om te troosten, om te bemoedigen. Om overeind te helpen. Op te richten. En hij zegt er dan ook iets bij. Vrees niet. Ook die woorden komen veel vaker voor in de Bijbel. Steeds weer opnieuw. Zoals wanneer de Israëlieten in Babel verkeren. Denk aan de profetie van Jesaja. Die situatie die is te vergelijken met van Johannes hier. Zij waren ballingen in Babel, zoals Johannes hier op Patmos. Babel, dat was toch ook zoiets als einde verhaal, een deur in het slot. Hier houdt het op. Dat heeft Israël gedacht. Hier houdt het op. Maar dan ineens daar in Babel ook een stem. God, vrees niet. En ergens moeten die woorden Johannes toch bekend in de oren hebben geklonken. Want hoe vaak heeft Jezus zelfs ook niet gesproken toen die met hem hier op deze aarde was. Zoals in die storm op zee en zoveel andere momenten. Vrees niet. Begint Johannes nu te dagen? Nu deze woorden klinken? Wie komt hem hier ongedacht, onverwacht, tegemoet nabij? Wie legt hier zomaar zijn hand op hem, op ons? Soms zie je geen hand voor de ogen. De dingen die gebeuren. Want het kwaad. Evil. De dood. Geen hand voor de ogen. Maar zie je deze hand. Vrees niet, hoor ik zeggen. Steeds opnieuw worden we opgeschrikt door aanslagen. Ook nu weer. In Egypte de voorbije dagen. Honderden doden. Mensen zijn bang. Wereldwijd. Ook in Nederland. Regeert de angst? Juist op de dag des Heren. Juist op de zondag klinkt een andere stem. Een tegenstem. Vrees niet, want ik ben. Op zondag krijg ik te horen en zie ik weer hoe het echt is. Dat hij er is, ook hij er is. En hij is niet ver, lees ik hier. Opvallend het woordje ik. Wel 4 keer staat het in onze tekst geschreven, hè? Dus dat trekt de aandacht. Zijn ik tegenover het ik van Johannes? Zo opent het Bijbelgedeelte. Ik, Johannes, was op het eiland Patmos. En tegenover dat ik van ons mensen, kwetsbaar, klein, nietig, wankel. Ik en mijn geloof, stelt hij hier zijn ik, zijn woord. Hij trekt de aandacht. We hebben het nodig. We moeten het goed horen. Nu, juist op zondag weer. Ik ben de eerste en de laatste. Woorden om te onthouden. Als je het journaal kijkt, de krant leest, het nieuws volgt. In alle gebeurtenissen in deze wereld. Ik ben de eerste en de laatste. Want wat betekenen die woorden? Dit, dat hij, Christus, aan het begin staat. En aan het einde. Zo zegt hij het in de voorafgaande versen van dit Bijbelgedeelte. De Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik sta aan het begin en aan het einde van de wereld. En van elke dag van je leven. En ook van je leven zelf. Het is net alsof hij wil zeggen, hoe ver je ook terugkijkt. Ik was er. En hoe ver je ook vooruitkijkt. Ik zal er zijn. En in je tussentijd ben ik er ook. Het is net alsof hij omarmt. Omarmt hij die het begin is en het einde, de wereld, ja, de dagen van je leven, ja, je leven zelf. Zijn de tijden in zijn handen, ja, zo ook de wereld, de dag, ons leven. Dat is de troost die van dit gedeelte uitgaat. Ik ben de eerste. En ik de laatste die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Wacht even. Maar de dood is toch het laatste. Het graf. Je staat aan het graf van je geliefde. Hier houdt het toch op. Weer een aanslag. Het gaat maar door. Het kwaad maakt zich wreed breed. Duikt steeds weer op. Maakt ons bang. Wat zal het volgende zijn? En in die omstandigheden en bij die gevoelens dwarrelt zomaar hier neer, Openbaring 1, valt open. Op de dag des Heren, horende, ontdekken we opnieuw dat wat we op het journaal zien en lezen in de krant, dat dat niet het hele verhaal is. En ook daarom ga ik naar de kerk, om dat verhaal te horen, dat vreemde verhaal dat ik nergens anders hoor. Dat vreemde verhaal van Jezus. Maar het is wel het hele verhaal. Om daaraan ons op te halen en ook ons geloof aan op te richten. Nieuwe hoop te putten. Gegronde hoop. Het verhaal van Jezus die zegt, ik ben de laatste. En precies dat is de unieke troost van het evangelie. Het unieke van dit verhaal, wat je nergens anders hoort. Unieke troost wanneer je staat aan het graf van je geliefde. Van je kind, je man, je vrouw. Omdat hij het zegt, mag je je afvragen, is dat dan niet het laatste? Nee. Hou vast in een wereld waarin dood en kwaad het laatste woord hebben. Zo lijkt het. Zo lijkt het. Want het laatste woord is aan hem. Dat is gebleken. En daarom zegt hij er ook meteen achteraan. Ik ben de levende. Dat zegt hij ook. En niet voor niets. We geloven niet in een Jezus wiens leven uiteindelijk toch ook teleurstellend smoorde in dood en graf. En slechts is opgestaan in de gedachten van discipelen. Wij geloven in een heiland die leeft en ook nu van zich laat horen en zien. Ons hier beneden niet alleen laat dolen, verloren gaan laat. Hij leeft. En dat hij leeft, dat is heel wat, omdat hij zelf dood geweest is. Dat zegt hij er ook achteraan. Dood geweest, maar niet gebleven. Hij is er dwars doorheen gegaan en eruit opgestaan. Pasen. Wie is hier de sterkste? Aan wie het laatste woord? Hij brengt hetzelfde gesprake in deze Bijbelverse. Ik ben dood geweest. Als ik mijn Griekse tekst nog iets nauwkeuriger vertaal of iets anders vertaal, dan kan ik ook lezen, Ik ben een dode geweest. Ook hij. Mag je aan denken, hè, bij het overlijden van een geliefde. Staande bij een geliefde dode. Eén ging ons voor. Een dode geweest, ook hij. In het graf gelegd. Ook hij. Wat zegt dat dan? Dit. Dat één ons hierin is voorgegaan. Daar moet ik nog een poosje over nadenken. Eén is ons hierin voorgegaan, ja. En hij is er helemaal doorheen gegaan en sloeg er een gat in. Aan de andere kant. Ik ben dood geweest. Een dode geworden. Het zegt ook, bedacht ik me toen ik hierover nadacht, hoe Christus de strijd met het kwaad aangaat. In boeken en in films is het een terugkerend thema. Dat is opvallend. Het kwaad. En het bestrijden van het kwaad, hoe het de wereld uitgewerkt wordt, overwonnen wordt. Opmerkelijk wel dat het in heel veel boeken en films langskomt. Lord of the Rings. Batman. Arrow. Je weet er vast meer. En wat valt dan op? Heel gewone mensen. Onopvallend. Binden de strijd aan tegen het kwaad. Heel onopvallende mensen. Mensen zoals wij. Maar wel met bijzondere gaven, krachten. En hoe gaan zij dan het kwaad te lijf? En hoe gaat het in de games die jij graag speelt? Waarin het kwaad ook een thema is. En jezelf het kwaad te lijf gaat. Hoe dan? Doorgaans toch gewoon geweld. Met geweld. Hoe andersom, hè? Dat verhaal van het evangelie. Hoe wordt hier slag geleverd en het kwaad overwonnen? Niet door kracht, nog door geweld. Hart tegen hart. Koekje van eigen deeg. Nee, brood des levens doet het anders. Sterker dan het kwaad. Sterker zelfs dan de dood. Is de liefde. Dat is het verhaal van Jezus. Dat is het evangelie. Zo andersom. Het geeft me te denken. Want als wij met kwaad worden geconfronteerd. En angst ons te pakken krijgt. Hoe gaan we reageren? Met haat? En wraak? De gebalde vuist? Wat is hierin ook de weg van Jezus gaan? Hoe wordt het kwade overwonnen? Ik staar naar mijn heiland. Door het goede. Wat staat ons dan te doen? Christus is het laatste woord. Is gebleken op het paasfeest. Hij laat het ook hier weer horen. Opgestaan is hij. Hij verschijnt, duikt op voor Johannes. Voor ons vanmiddag. En zegt, ik ben. Hij leeft. Laat zich zien. Om ons hier beneden op weg naar morgen te bemoedigen. En te troosten. En te sterken. Je op te richten. Geloof nieuw leven in te blazen. Ik ben. En zegt hij ook, ik heb. Ik ben. En even verderop. Ik heb. Ik heb de sleutels. Van de dood. En het dodenrijk. Dat was de voorstelling in die tijd, hè. Dat als je stierf, dan ging je naar het rijk van de doden. Daar verbleef je. Dat is het beeld hier. Christus zegt, ik heb de sleutels van
van dat rijk en van de dood. En als je sleutels in handen hebt, dan heb je een bepaalde macht. Dan kun je wat. Ik moest hier denken aan de escape room. Dat is in, hè? Een spel waarin een groep in een bepaalde ruimte of kamer wordt opgesloten. En met behulp van aanwijzingen moet je binnen een bepaalde tijd een sleutel vinden, een code kraken. Zo kom je weg. Soms heeft het er wat van weg dat wij ons in een escape room bevinden. Hier beneden, wij en onze wereld. Patmos. Patmos, dat is, hier houdt het op, deur in het slot. Als je staat bij het graf, dan is het zaak dat je de sleutel vindt. Dan hoor ik zeggen, ik heb. Ik heb de sleutels. Meer dan één. Wie laat ons eruit? Wie opent voor ons vandaag de deur? Wie opent de deur naar de toekomst? Hij is het die hier aan ons verschijnt. De dood kon hem niet houden. Zo laat hij ons ook nog even weten. Hij stond op uit de dood en kreeg toen van hoger hand die sleutels in handen. En daarom zal de dood en het dodenrijk ook ons niet kunnen houden. Er is een deur in de escape room. En er is een sleutel. En die deur en die sleutel, dat is Christus zelf. Ik heb de sleutels, teken van zijn macht, almacht. Ik ben de eerste, de laatste. Hoe ver je ook terugkijkt en hoe ver je ook vooruitkijkt en wat je ook denkt, ik was er, ik zal er zijn. En weet je, daarom zal straks er niet meer zijn wat er nu nog is. Daarom zal straks dat kwaad er niet meer zijn en de pure evil er niet meer zijn. En de dood en het graf er niet meer zijn. En Johannes die daar op Patmos zit, is er helemaal ondersteboven van en weet niets meer uit te brengen. Hoeft ook niet. Wij mogen het ook wel zijn, ondersteboven van zo'n woord, zo'n verhaal, zo'n verschijning. Wat wil dit Bijbelwoord? Waarom die verschijning, die stem, tegenstem, op zondag? Op de dag des Heren op zondag, juist dan komt hij me tegemoet, inderdaad, om te troosten, om ons houvast te geven, gegronde hoop, vertrouwen voor de toekomst. Zomaar ineens opent hij de deur, de toekomst. Wat wil dit Bijbelwoord? Het is ook roeping. Hij, Christus, de levende, roept ons bij zich, tot zich. Want het is inderdaad waar. Het is belangrijk dat ik binnen een bepaalde tijd de sleutel vind. Codekraak. Die wordt je hier in handen gegeven. De sleutel, de code, is Christus. Amen.
Zullen we samen bidden?
In de stilte van dit moment vouwen wij onze handen en sluiten onze ogen. Danken wij u, lieve Heiland. Christus, Zoon van God, ons loflied is voor u. Aan ons gelijk geworden, tot in de dood. Opgestaan. U leeft. Ons loflied is voor u. Nu u ook in onze dagen aan ons verschijnt. Op zondag in het bijzonder van u laat horen en zien. In uw woord en sacrament. Op uw manier. Dank dat u ons opzoekt, dat u ons niet verlaat. Patmos ligt om de hoek.
We weten het.
We bidden u, laat steeds weer uw stem horen, die tegenstem. Ons weten wat het hele verhaal is. Het verhaal dat ons verrast en verward tegelijkertijd houvast geeft. Hopen doet op het koninkrijk dat komt. Aan u het laatste woord. Wij wachten op u. Op uw koninkrijk, Heer Jezus. De wereld van recht en vrede. Waarin alle dingen nieuw zullen zijn. En de dood en het kwaad er niet meer zullen zijn. U alles en in allen. Het loflied ongebroken, aanbidding, puur en eeuwig. Dank voor uw woord van deze zondag. Wij bidden u, die is en die was en die komt, ga met ons op de weg van het leven. Wees met uw wereld. Geef tekenen van uw heerschappij. In recht en vrede nu. Heelheid voor mensen en schepping. Wij bidden voor Israël, uw volk, te midden van de volken. Om de vervulling van uw belofte aan haar. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Laat ze uw licht zijn. Als een stad op een berg. Ook wij, uw gemeente, hier in deze stad. Zegen ons, doordat u zelf steeds weer in ons midden bent, de kandelaar in deze stad. Laat u het vuur steeds branden, door het vuur van uw Heilige Geest. Samen bidden wij voor onze dominee en zijn gezin. Een beroep ontvangen uit die andere stad, Den Haag. Een beslissing nemen. Heer God, wat zullen wij u vragen? Wij hopen en bidden dat hij nog een poosje langer in ons midden kan zijn. Om uw werk hier voor te zetten. Maar wij weten ook dat het ook zomaar ineens heel anders kan gaan. Want u roept en zendt en zegt ga en kom. En hij en wij willen niets anders dan gehoorzaam zijn aan u. Gelovend dat wat u bedenkt het allerbeste is. En daarom bidden wij dat hij heel helder voor ogen krijgt wat hij bij u vandaan mag doen. Geef hem uw vrede op de beslissing die hij nemen zal. Hij en zijn gezin. Denk aan hen en denk aan ons, uw gemeente hier. Ga met ons allen, jong en oud, wanneer we nu naar huis gaan. Straks wacht het werken weer, de studie, de kinderen weer naar school. Neem ons allen in uw hoede. Vervul ons met uw geest. Laat ons leven
voor u zijn. Zo bidden wij. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de bundel Weerklank lied 169. Alle drie de coupletten. Ook een lied met het oog op de komst van Christus. Lied 169.
Thank you.
Gaat u heen in vrede en ontvang op weg naar Advent de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest de Trooster met en voor u en jullie allen. Amen.